Het is voor mij een onwaarschijnlijke rijke tijd in de Efezebrief. En ik hoop dat met u te kunnen delen vandaag weer. Zullen we met elkaar naar de Heer Jezus Christus gaan. Ons verootmoedigen voor zijn aangezicht. Vader in de hemel, wij komen in Jezus naam voor u. En zoals wij ook net zongen, Heer, wij mogen vrijmoedig voor u komen staan, Vader. Ja, wij zijn zondaar. We zijn allemaal geboren in zonde. Elk kind wat hier op aarde komt, Heer, heeft van nature een zondige natuur. Ze is verdorven, Heer. We weten dat. We zien dat elk kind wat geboren wordt, Vader, hier moeten wij alleen maar het goede aanleren. We moeten ze op het goede pad brengen. We moeten ze morele waarden bijbrengen. Dat zit niet van nature in ons, Heer. En het is ook zo duidelijk, Heer, dat die morele waarden ons geen beter mens maken. Heer, de wet die u gegeven heeft, en zelfs de wetten van dit land, Heer, zijn alleen maar gegeven om als het ware de goddeloosheid in te bundelen. En te beperken, om straffen in te voeren voor overtreders. En Heer, wij verdienen de allergrootste straf. Als u zegt, heb geen andere God voor of in uw hart dan mij. Heer, dan kunnen we allemaal beleiden. Wij aanbidden andere goden. Wij aanbidden geld. Wij aanbidden goed. We aanbidden van alles. Behalve u. We moeten onze vader en moeder eren. En o Heer, allemaal kunnen we zeggen dat we opstandig van nature zijn. Dat we tegen onze ouders en tegen onze mensen, tegenover de mensen ingaan. Die in leiderschap over ons gesteld zijn door u. Heer, we mogen geen echt breken zoals het er staat. We mogen geen overspel plegen. Wij mogen geen seksuele relatie buiten het huwelijk hebben. En Heer, wie kan hier zeggen dat hij nooit met begeerlijke ogen in zijn hart naar iemand gekeken heeft of dingen begeerd heeft? Heer, de wet maakt ons schuldig. Maar dat was niet het eind, Heer. Want daarom zijn we hier vandaag ook bijeen, omdat u uw Zoon gegeven heeft. Jezus Christus is naar deze aarde gezonden, zoals we net in dat gebed konden horen van Johan, zo eenvoudig. Hij kwam hier om een leven te leiden die volmaakt was, te sterven aan een kruis, Vader, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, wat we verdienen. De hel, de eeuwige poel des vuurs, de eeuwige verdoemenis, en we zijn allemaal doemwaardig. Maar dat een ieder die gelooft, Heer, verlost wordt, een kind van u wordt. En Heer, daar willen we vandaag bij stilstaan. Heer, in Efeze is die rijkdom zo glorieus aanwezig, dat ik u dank, Heer, dat we aan deze brief begonnen zijn. Dat ik u dank dat u ons geleid heeft, ook hierheen. En dat u ons hierin leidt. En ik hoop en ik bid, Heer, dat de rijkdom bovenmenselijk gezegend gaat worden, Heer. Die wij hier ook mogen vinden in deze rijke brief. Heer, dingen die mijn verstand zelfs te boven gingen. Die mij nog nooit duidelijk waren geweest, Heer. Openbaart u en ontvouwt u voor mijn ogen. Dank u daarvoor, Heer. Heer, niemand kan hier staan op basis van zijn eigen goedheid. Ik kan hier niet staan, Heer, op basis van mijn eigen talenten. Ik kan hier niet staan, Heer, op basis van mijn eigen opleiding of mijn eigen kwalificaties. We kunnen hier alleen maar staan, omdat u barmhartig bent naar ons. Dat wij niet zijn omgekomen, Heer. Dat u ons niet naar de hel heeft gestuurd voor de zonde die wij begaan, Heer. We zijn moordenaars, we zijn leugenaars, we zijn dieven. We zijn jaloerse, trotse, arrogante schepselen. Maar we zijn verlost door ons geloof in Jezus Christus. Laat ons de rijkdom zien die er in Christus naar ons toegekomen is. Want daar begon de Efezebrief zo duidelijk mee. Waar zo duidelijk staat, Heer, dat gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons met alle geestelijke zegeningen in de hemelse westen gezegend heeft in Christus. Jezus, Vader, wij benaderen u in de naam van Christus. In zijn naam alleen. Dat hij verheerlijk mag worden. Tot in eeuwigheid. O, daar bid ik toe. Halleluja. Amen. U mag in uw Bijbel gaan naar hoofdstuk 1 van Efeze. En we behandelen daar vandaag vers 4 uit. Zo de Heere wil. Het is ook elke keer voor mij een uitdaging om grote theologische concepten die hier gegeven worden, om die eenvoudig te brengen. Maar laten we het lezen. Laten we het lezen. Ik hoop dat u uw preekschema meegekregen heeft. En we zijn hier bezig met het deel, weten we dat nog? Ik zal u even weer meenemen. Het is even geleden dat we hier staan. De eerste versen, deze eerste drie versen, 4, 5 en 6, spreken over God de Vader. En dan van 7 tot, ik meende, hoofdstuk vers 11, spreekt over Jezus Christus. Nee, 12. En dan 13 en 14 gaat over de Heilige Geest. Dus vandaag staan we nog stil bij het grote raadsbesluit van God als het ware. En ik heb dit nog steeds genoemd, Gods uitverkiezing deel 3. Ik kon daar geen andere titel op plakken. Ik ben gewoon daarin doorgegaan. Laten we het lezen om eens te horen wat God voor de grondlegging van de wereld gedaan heeft. Hij heeft ons immers in hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld. Opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft hij ons ertoe bestemd als zonen van hem te worden aangenomen door Jezus Christus. Naar het welbehagen van zijn wil tot lof van de heerlijkheid van zijn genade waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Tot zover. Wel, we hebben het gelezen. Ik hoop dat het voor u langzaam maar zeker duidelijk begint te worden. Het christelijk geloof draait om Jezus Christus. Jezus Christus is ons centrale onderwerp. Jezus Christus is de centrale persoon in de Bijbel. Jezus Christus is de spil van waar alles om draait. Hij is het object van ons geloof. En daarom zou ik willen zeggen, en ik hoop dat u dat met mij eens bent, dat wij het belang van Jezus Christus nooit kunnen overwaarderen. Als iemand bij ons komt en zegt, er staat een te hoog gehalte van Jezus Christus in de dienst, dan hebben ze het niet begrepen. Als in uw persoonlijk geloofsleven een te hoog gehalte aan Christus is, dat is onmogelijk. Er kan geen preek zijn met een te hoog gehalte aan Jezus Christus. Elke preek moet spreken over hoe wij verbonden zijn met hem. Hoe u verbonden kunt geraken met hem. Hoe u Jezus Christus kunt aannemen als uw persoonlijke verlosser. Hoe wij kunnen leven uit Christus. En elke preek moet feitelijk niets anders zijn dan een stimulans in uw leven om de Heer Jezus te volgen. Om te leven vanuit de verbondenheid met Jezus Christus. Weet u dat ik hier niet sta om uw verstand te vullen met theologische hoogstandjes? Als we de afgelopen weken, maanden over de uitverkiezing hebben gesproken en we zijn de berg opgeklommen, dan zal u misschien af en toe gedacht hebben van wow, wat zien we hier allemaal. Ik sta hier niet om u theologisch te voeden. Ik sta hier niet om uw nieuwsgierigheid te voeden. Ik sta hier niet eens om informatie over te dragen. Zal ik u eerlijk zeggen, ik sta hier niet eens om de Bijbel uit te leggen. Weet u dat eigenlijk een Bijbelstudie en een Bijbellezing of een lezing die we vandaag wel eens horen is informatieoverdracht. Deze preekstoel, toevallig is dat dit houten ding, deze plaats, deze positie is maar geroepen voor één ding, om te Christus te prediken. Niet uw nieuwsgierigheid te voeden, geen informatie over te dragen, ja dat is er allemaal bij betrokken. Maar om Christus te proclameren. Ik sta hier als het ware als een heraut van Christus. En waarom? Om u uit te nodigen een relatie met hem aan te gaan. Om Christus voor u neer te zetten. Dat u een relatie met hem meer begeert. Dan wat dan ook. Om Christus zo te spreken. En zo over Christus te spreken dat uw wil wordt aangesproken. Daarom sta ik hier, om de heerlijkheid van Christus zo voor te spiegelen, dat u naar hem getrokken wordt. Dat Christus als zo'n grote verlosser voor u neer te zetten, om aan uw wil te appelleren om hem te volgen als u de deur uitgaat. om u op te wekken. Daar is mijn doel, om u op te wekken, om Christus sublieme verlossing als hoogste goed in uw leven te zien en daarmee Christus zelf ook. Om u zo aan te wakkeren. Zo aan te wakkeren van binnen dat u Christus gaat zien is een heerlijkheid. Alsof u mij hoort spreken en ik totaal op de achtergrond verdwijn, maar dat u Christus hoort, Christus ziet en dat u naar hem getrokken wordt en al uw verlangens op hem gericht worden. Dan begint het enigszins op prediking te lijken. Een man die in vuur staat voor Jezus Christus. Dan begint het enigszins op prediking te lijken. Om Gods genade te laten zien dat u verbonden bent met Christus. Om u te bekrachtigen in uw relatie met Christus. Om u aan te moedigen dat u naar Christus verlangt. Om u te bevestigen en te verzekeren. Zoals wij gelezen hebben in Romeinen hoofdstuk 8. Dat God ons lief heeft in Christus. Daar is prediking. Om samen met u Christus te bejubelen. Om u aan te sporen om uw relatie met Christus serieus te nemen. Om hem, om u zelfs aan te manen. Om actief uw relatie met Christus te onderhouden. Om met u te pleiten. En te pleiten uw goddeloosheid af te leggen. Dat niet hoort bij uw verbondenheid met Christus. Ik sta hier zelfs om u te berispen. Om uw relatie met wereldse dingen. Die u boven Christus stelt. U te waarschuwen dat ons hart arglistig is boven alles om ons van Christus vandaan te houden. En u zelfs te vermanen om Christus te volgen. Want dat is meer dan informatieoverdracht, hè? Dat is prediking. Dat is dat ik inderdaad hier sta als een heraut van Jezus Christus. Alles draait bij ons om Christus. Daarom heet het ook christelijk geloof. We zijn verbonden met Jezus Christus. Alles draait om de persoon van Jezus Christus. Het draait niet om een kerk, het draait niet om een gebouw. Wat hoorden we vanochtend over de kerk? Wat denken we gauw? Een stapel stenen en een dak erop. Naar welke kerk ga je? Ik ga naar die kerk en ze kunnen hem aanwijzen. Welke gemeente hoor je? Wij behoren tot de gemeente van Jezus Christus. Hoeveel gemeenten zijn er? Unos. Er is maar één. Gestart op Pinksteren. Daar is waar wij bij horen. Het draait in de kerk niet om Gods zegen. Het draait hier niet om de prediking. Het draait hier niet om Erik Bouwman. Het draait niet om u. Het draait om Jezus Christus alleen. Als u verbonden bent met Jezus Christus, dan is alles goed. Dan is alles goed. En weet je waarom? Omdat wij in hem alles hebben, buiten hem hebben wij niets. In hem bent u veilig. Buiten hem bent u verloren. In hem zijn we verzekerd. Buiten hem zijn we hopeloos. In hem is onze ziel verankerd. Buiten hem zijn we totaal losgeslagen. In hem hebben we een levende oase en buiten hem is een dorre woestijn. In hem is onze genoegzaamheid. Buiten hem eeuwig onverzadigbaar. En als ik dan kan zeggen, als u verbonden bent met Jezus Christus. Als u verbonden bent met Jezus Christus is alles goed. Dan maakt het mij niet uit wat u weet van de Bijbel. Dan maakt het niet uit hoe goed u uw Bijbel kent. Dan maakt het mij niet uit hoe geweldig en groot theologische facetten u neer kan zetten. Het maakt mij allemaal niets uit wat uw gebedsleven is. Als u verbonden bent met Jezus Christus. Is alles goed. Het maakt mij zelfs niet uit hoe u leeft. Het maakt mij niet eens uit hoe goddeloos u leeft. Het maakt mij niet eens uit hoe slim u bent, hoe hoog IQ u heeft. Wat voor cijfers je op school haalt, of die nu laag of hoog zijn. Wat een bemoediging voor onze kinderen. Het maakt helemaal niks uit. Het maakt me niet uit of u gedoopt bent of niet. Wat voor gruwelijke dingen u meegemaakt heeft als u verbonden bent met Jezus Christus. Is alles goed. Weet u waarom? Omdat de Heer Jezus in zijn genade vandaag u en mij meeneemt om te laten zien dat wij voor eeuwig met hem verbonden zijn. God heeft ons nooit los van Christus gezien. Gaat u maar eens mee naar de tekst. Wij zijn gekozen in Christus en dit is zo rijk. Daarom ik ook in mijn inleiding Christus eens een keer voor u neergezet heeft. Of heb. Dat ik de glorie van Christus wil laten zien. En de centraliteit, maar dat het uit deze tekst zo mooi naar voren vloeit. Het is Christus en Christus alleen. Laten we de zin nog één keer lezen, vers 4. Hij heeft ons immers in hem uitverkoren voor de grondlegging van de wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. Er is God de Vader die ons in hem uitverkoren heeft voor de grondlegging van de wereld. We hebben deze zin bijna elk woord ontleed, is het niet? Elk woord hebben wij ontleed. En ik begon met als het ware met hij. God de Vader heeft voor zichzelf, tot zichzelf en in zichzelf verkozen. De vorige preek heb ik een inleiding gegeven dat God gewoon kiest. Doorheen de hele Bijbel. Niet moeilijk, heel eenvoudig. God kiest vrij, zelfstandig en volmaakt in zichzelf. God koos in de eeuwigheid, niet in de tijd. God koos voor de grondlegging van de wereld. En hij koos wie? Ons. Hij koos niet een massa tegelijk. Hij koos ons individueel. U en mij. God maakte een keus. En als u al gedacht heeft, wauw, de uitverkiezing wordt helder neergezet. Dan kan ik u alleen maar zeggen dat Paulus ons alleen nog maar meegenomen heeft op de berg. Of de berg op. En vandaag komen wij op de piek. Vandaag komen wij op de piek van de berg. En kijken als het ware een vergezicht die we nog nooit gezien hebben. Als u dacht dat het voorgaande al glorieus was en dat de uitverkiezing helder werd, dan kan ik u vandaag inderdaad nog maar zeggen, de vorige keer zijn we alleen nog maar opgeklommen. Hebben wij mooie dingen gezien in de vallei van de verlossing. Maar vandaag komen wij op de piek en krijgen wij een vergezicht zoals wij nog nooit gezien hebben. Paulus neemt ons vandaag mee naar een adembenemend vergezicht. Een spectaculair geheel die wij te zien krijgen. En het begint met deze. Hij heeft ons immers uitverkoren. Staat dat in de tekst? En die twee woorden die ik oversla en ik zie ze al van de lippen van sommigen van jullie komen. Daar draait alles om. Wij zijn uitverkoren in hem. We zijn uitverkoren in hem. God de Vader verkoos ons in Christus. Hij koos u en mij. Hij koos u en mij voor eeuwig. Allemaal fantastische dingen. Hij koos u en mij onvoorwaardelijk, onlosmakelijk, onomkeerbaar. Maar het hoogste, meest glorieuze is die piek. Hij verkoos ons in hem. Hij koos ons in Christus. God verkoos uit de... Voordat er nog iets was, was God alles had hij voor ogen. Als we het zo mogen stellen. En hij plaatst ons als uitverkoren niet op een ander veld. Hij plaatst ons niet in de hemel. Hij verkoos ons en plaatst ons al in Christus. In Christus. God identificeerde ons met Christus voor de grondlegging van de wereld al. God verenigt ons. En moeten we daar eens bij stilstaan. Dat God de Vader zijn raadsbesluit voor hem had liggen. En alle mensen die hij verkoos tot de verlossing, plaatste hij al in zijn zoon. Hebben we daar wel eens aan gedacht? God verbond ons op dat moment al met Christus. Dat is wat hier staat. God bracht ons als het ware al bijeen in Christus. Voordat er ook nog maar iemand of iets bestond, dat er nog maar iets werkelijkheid was, verbond God zijn uitverkoren, God de Vader de uitverkoren, met zijn Zoon. Ik kan hem alleen maar zeggen, als we alles van de uitverkiezing tot nu toe hebben gehoord, dan is dit het summum. Dit is de piek, dit is de top waar alles om draait. We zijn uitverkoren en alles wat we eromheen gezien hebben. En we liepen als het ware rond de berg en we zagen zo die mooie dingen die ik over de uitverkiezing verteld heb. En nu staan we op de top en wat komen we tegen? We zijn uitverkoren in Christus. Weet u waarom? God had alles voor ogen en er was maar één veilige plaats voor u en mij. En dat was in Christus. Alleen daar waren alle risico's uitgesloten. Alleen daar waren we letterlijk beschut. Alleen in Christus waren wij volmaakt zonder gevaar. De meest veilige plaats met de grootste zekerheid. Oh, de Bijbel vertelt ons dat wij verbonden worden met Christus. En daar spreken we straks nog even over in ons tweede punt en in ons derde punt. Dat wij verbonden zijn met Christus in relatie. Maar daar begon het niet. God verkoos ons in hem. Drink dat tot u door, hoe rijk dat is. En waarom? Waarom is dat zo rijk? Omdat God de Vader voor de grondlegging van de wereld ons al verbond met Christus. Onze verlossing wordt nooit losgezien van Christus. Onze eenheid met Christus werd daarvoor eeuwig vastgelegd. Nooit was er een moment dat God de Vader een moment moest denken waar wij waren. Nooit wat hij met u en mij zou doen. We waren altijd in Christus. Hij verkoos ons resoluut in de Zoon. Voor eeuwig met de Zoon verbonden. Hij maakte ons één met de Zoon voordat alles begon. Weet u, dat alleen al als dit het enige was wat over uitverkiezing in de Bijbel stond, dan konden wij al staan op de zekerheid van het geloof. Als u aan mij vraagt, wat is de zekerheid van uw behoud? Omdat de Vader mij verkozen heeft in Christus en in Christus ben ik veilig. Als dat de hele Bijbel is die u weet, dan weet u al machtig veel. Dan heeft u al een fundament in uw leven die staat. Dan waren we al verzekerd dat God de Vader ons verbond met zijn Zoon. Weet u, dat als we dit gaan begrijpen, en ja, ik heb de vorige keer al gezegd, als de uitverkiezing de ruggengraat van ons geloof begint te worden. En als u dat gaat doorgronden, dan krijgt u kracht. En dan gaat u als het ware uw verlossing krijgt gestalte. En dan kan ik alleen maar zeggen, dit is de verlossing. Als u gaat begrijpen wat in Christus betekent, dan gaat u die rijkdom zien als een glorieus iets. Dit wordt een fundament dat ons geloofsleven kracht geeft. Ik ben verkozen in Christus. God de Vader zag mij nooit los van Christus. God de Vader heeft mij met Christus verbonden. Daar ligt mijn vreugde. Heeft u ook niet de indruk dat als we dit beter gaan begrijpen en dit als fundament van ons geloofsleven maken en dat ook opstaan? Wat ik u zo vaak uitnodig om dat geloven, te geloven dat ons leven stabieler wordt. Dat de omstandigheden minder urgent gaan worden. Dat het ons minder afleidt van de dingen die om ons heen gebeuren en onze aandacht vragen of zelfs onze frustraties opwekken. Wel Heer, dit is geen fijne situatie, maar ik ben in Christus. Al voor de grondlegging van de wereld had u dat bepaald, Vader. Dan is dat een oase voor u en mijn ziel. En dat ik hier vol vuur en passie spreek over in Christus is niet omdat ik hier als een bulldozer dat op u wil drukken, maar ik wil u daarin uitnodigen. En waarom? Omdat dat namelijk een fundament is. Als we die gaan zien dat wij in Christus zijn, dan gaan die woorden die wij zo straks lazen uit Romeinen hoofdstuk 8, dan worden dat geen, wat zal ik dat noemen, geen alarmnummers die wij gebruiken of opentrekken als wij nood hebben. Dan komt er zo'n constante, rustige stroom in ons leven van alles wat er gebeurt is oké. Mij kan niets overkomen, want ik ben vanaf voor de grondlegging van de wereld in Christus. En ik ben nog steeds in Christus. En we zullen zien dat het ook nog verder doorloopt. Een paar jaar geleden sprak ik iemand en die, een vrouw, en die was aan het vertellen over haar beleving en haar relatie met de Heer Jezus Christus. En ze sprak daar zo buiten dat ze dagen had ervaren dat Christus liefde door haar heen stroomde. En dat ze daar zo met weemoed naar terugkeek. En ik zat daar en ik had zelf zoiets. En later zat ik er ook. Had ik maar zo'n ervaring. Ze maakte mij bijna hongerig om de liefde van Christus werkelijk door me heen te willen voelen. Dat is niet verkeerd. In essentie. Christus liefde in ons te zien en dat te ervaren. Weet je, zo'n beleving is kortstondig. En zo'n beleving is een moment. En zij sprak er ook over met een weemoed en een verlangen daarna terug. Maar wat ik u vandaag vertel, heeft eeuwigheidswaarde. En is niet een ervaring, maar is iets wat wij in ons geloof toe mogen eigenen. Dat wij al van voor de grondlegging van de wereld door de Vader verkozen zijn in Christus. In Christus. Dat is wat mijn ziel niet kortstondig bemoedigt. Dat is wat mijn ziel continu bemoedigt. Ons geloof richt zich daarom ook op de persoon Jezus Christus. God de Vader ziet ons nooit los van Christus. We zijn eeuwig verbonden met zijn Zoon. We zullen nooit meer gelos geraken van Christus, want dat is waar het al begon. Maar lees eens mee in de tekst. En waarom zeg ik dat Paulus ons meeneemt naar een piek op het hooggebergte van de verlossing? Want kijk eens wat er achteraan komt. Het houdt niet op waar we tot nu toe gestaan hebben. Dat hij ons, dat God de Vader ons immers in hem heeft uitverkoren. Dat heeft hij gedaan voor de grondlegging van de wereld. Daar hebben we al stilgestaan. Maar God de Vader zegt dit. Hij heeft ons in hem uitverkoren voor de grondlegging van de wereld. Opdat... Wat is het doel? Dit is het doel. Opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. En hier neemt Paulus ons als het ware mee. We staan op de piek. En we hebben al schitterende dingen gezien. En we hebben al ver mogen kijken over de toepassing van de uitverkiezing. Maar hier neemt hij ons mee naar het hooggebergte. We zijn in hem uitverkoren. En dan zegt hij opdat wij helemaal aan het eind. Helemaal aan het eind. Als de gemeente al is opgenomen. Als de 7 jaren van grote verdrukking over deze aarde gegaan zijn. Als Christus 1000-jarig rijk al voorbij is. Als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde er is. Opdat wij dan heilig, volmaakt, onberispelijk, zo staat het er, zouden zijn voor zijn aangezicht. Het begin van de verlossing in Christus neemt ons al mee naar het eind. Wat een glorieus vergezicht, is het niet? Dat wij zo hoog zijn meegenomen door Paulus en dat God ons dat laat zien, dat hij zegt, wat is het doel van die uitverkiezing in Christus? Opdat wij heilig en rein zouden zijn, onberispelijk voor zijn aangezicht. Dan zegt de HSV er nog achter, in liefde. De NBG plaatst dat in de volgende zin. Heeft u ook niet de indruk dat hier een garantie in zit? Dat hier een garantie in zit? wie in het begin voor de grondlegging van de wereld in Christus is geplaatst, die zal heilig en oprecht en onberispelijk voor hem staan. Dit is onze garantie. En onze garantie is voor eeuwig in Christus. Dit is voor mij de bron van het levendmakend water. Dit is voeding voor mijn ziel. Dan sta ik te kijken en zeg ik, hoe ingenieus heeft God een plan gemaakt en hoe rijk is dat? Dat uitverkiezing, haal uitverkiezing in Christus weg. Wat houden we over? Haal uitverkiezing weg en we hebben niets meer. Het is uitverkoren in Christus, opdat wij zouden zijn zoals Christus. Want dat staat hier. Dat wij gelijkvormig aan hem zullen zijn. Weet u, dat is wat hier in dit vers staat. Christus kan nooit losgekoppeld worden van zijn kinderen. Dat is onmogelijk. De Vader heeft ze in hem geplaatst. Voor de grondlegging van de wereld. We zouden zelfs zo ver kunnen gaan. En luister eens goed. Wij zouden zelfs zo ver kunnen gaan dat toen God Christus koos, koos hij ons. Toen hij ons koos, koos hij Christus. Het is vreemd, want we zitten in de eeuwigheid verleden waar we weten dat God alles weet, alles bepaald heeft, dat er nooit een begin en een eind bij God is. Maar als we dan al kunnen spreken over ergens een begin en een eind, dan praten we over een logisch begin. Niet over een moment in tijd. Dan heeft God de Vader ons nooit losgezien van Christus en Christus nooit losgezien van ons. Dat geeft wat voedsel om te kauwen. Ook al bestond er nog niets, ook al waren wij er nog niet. Wij werden in een rechtmatige positie geplaatst door God de Vader. In een rechtmatige positie. En als God ons een rechtmatige positie plaatst, dan zal dat verwezenlijkt worden. God had bepaald dat dat verwezenlijkt zou worden in de tijd. In de tijd. En daarom wil ik u ook verder meenemen om deze verbondenheid met Christus even verder door te denken. Wij worden namelijk verbonden. We zijn niet alleen verkozen in Christus voor de grondlegging van de wereld, maar we zijn ook verbonden met Christus. Je mag hier wat Bijbelversen opzoeken en ik wil dat u graag de eerste opzoekt. Oh nee, dat is 1 Johannes bij jullie, hè? Daar kom ik zo nog even op terug. We gaan naar Petrus. 1 Petrus. 1 Johannes die pak ik bij mijn volgende stukje. Die staat bij de verkeerde. Wij zijn verbonden met Christus. En we zijn zo verbonden met Christus, dat het al begint, en ik pak daar gewoon even een vers uit, en dan ga ik wat systematisch doorheen. U ziet daar een lange lijst met teksten. U kunt ze waarschijnlijk niet allemaal volgen, want ik ga ze kort opnoemen. Maar dan gaat u begrijpen hoe nauw wij verbonden zijn met Christus. Wat voor de grondlegging van de wereld bepaald is, heeft zijn invloed in de tijd. En op het leven met Christus. En voor ons is dat soms wel eens lastig te begrijpen, want in geestelijk opzicht waren wij bij Christus. Overal waar Christus gegaan is, en wij zijn in Marcus geweest, waar Christus ging, gingen wij. In geestelijk opzicht. Wij waren in hem, waar hij was, gingen wij. En dan dit mooie vers, en ik pak er gewoon even uit, 1 Petrus 2, 24, die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft. Spreekt dat over een eenheid? Onze zonden, dat is waar hij voor kwam, die heeft hij meegenomen. Ik wil u voor u neerzetten dat Christus centraal staat in onze verlossing. En dat overal waar hij ging, wij met hem gingen. En we zagen al net, en ik ga zo een rijtje langs met elk vers die u daar heeft. Ik begin met Efeze hoofdstuk 1 vers 4. En die hebben we net gelezen, dat wij in hem zijn uitverkoren. Toen God koos, koos hij ons in Christus. Om wat? Om vervolgens alles in zijn Zoon voor ons te bewerken. Wat zegt Galaten 2:20? Een heel bekend vers. Met Christus ben ik gekruisigd, zegt Paulus. Toen Christus aan het kruis hing, en daarom pakte ik ook even 1 Petrus om u dat ook even helder te laten zien. Toen Christus aan het kruis hing, waren wij in geestelijk opzicht met hem verbonden. Waar hij hing, hingen wij. Hij hing in onze plaats, zeggen wij vaak. We waren met hem verbonden. Wat denk je van Romeinen hoofdstuk 6 vers 8? En Paulus begint daarin, die zegt, indien wij dan met Christus gestorven zijn. Nee, indien is niet zo van, nou mensen, twijfel maar en u behoudt. Nee, hij heeft daarvoor al gezegd, je bent gestorven met Christus, je bent met hem begraven. En dan komt er een vervolg zo van, indien je dan met Christus gestorven of begraven bent, gestorven, dan volgt daar iets uit. Je bent met Christus gestorven. Je bent niet alleen met Christus gekruisigd. Je bent met Christus gestorven. Romeinen 6 vers 4, een paar versen daarvoor. Wat staat daar zo mooi? Wij zijn met hem begraven. Dan spreekt het verder over de doop. Efeze hoofdstuk 2 vers 4. Als wij begraven zijn met hem, wat moet er dan gebeuren? Dan moeten wij levend worden. Efeze hoofdstuk 2 vers 4. God echter die rijk zijn... die rijk is aan erbarmen, aan goede tierenheid, aan barmhartigheid, wat we vanochtend hoorden. Die compassie heeft voor hen die dood zijn in zonde. Heeft om zijn grote liefde waarmee hij ons heeft lief gehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen, medelevend gemaakt met Christus. Toen Christus opstond, stonden wij op. Dat is wat de Vader zag. Toen Christus opstond en allen die in hem waren, stonden op. In geestelijk opzicht. En dat overbekende vers, 2 Korinthe hoofdstuk 5, vers 17. Zo is dan wie in Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. En het nieuwe is gekomen. Hier weer die mooie term. En dan is het zo voor een ieder die in Christus is. Het is nog steeds dezelfde groep. En Paulus aan het eind van de Romeinenbrief, we lezen dat regelmatig. Dit is de grootste bemoediging, is het niet? Als wij hier sterven. En wat zegt Paulus daar in Romeinen hoofdstuk 17, op 14 vers 7 en 8, 14, 7 en 8 voor Romeinen. Want in ieder van ons leeft voor zichzelf. Want niemand leeft voor zichzelf. Dat was het tegenovergestelde wat ik zei. Hè? Want niemand van ons leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf. Want of wij leven, het is voor de Heer. En als wij sterven, het is voor de Heer. Het zij wij dan leven, het zij wij sterven, wij zijn van de Heer. Eigenlijk zegt hier hetzelfde. Ik ben ooit in Christus geplaatst. Alles heb ik met hem meegemaakt. Hij heeft alles voor mij bewerkt. Ik ben altijd geestelijk aanwezig geweest bij hem. Of ik nu leef of sterf, ik ben van hem. En dat zien we ook in 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4 vers 13 tot 17. Weet je wat, waar de opname van de gemeente is, waar die vragen zijn. Hoe zit het nu bij die mensen die gestorven zijn? Want de mensen die gestorven waren, die werden daarom geschreven door Paulus, als zijnde van die zijn gestorven in Christus. In Christus zijn ze gestorven. Oh, die zullen als eerste opstaan. Daarna zullen wij, die levend achterblijven, samen met hem, op de wolken, in een oogwenk weggevoerd worden, de Heere tegemoet in de lucht, zodat wij zullen, en zo zullen wij altijd met de Heere wezen. Dan is het niet meer hypothetisch, zou ik bijna kunnen zeggen, dan is de belofte van het eeuwigheid verleden, is werkelijkheid geworden. Dat betekent nog wel dat wij inderdaad, dat er nog meer kan gebeuren. Wat lezen we ook nog verder in hoofdstuk 2, ik heb dat net even vergeten van Efeze. Dat God ons nu al ziet in de hemelse gewesten in Christus. Het is niet meer de vraag of u naar de hemel gaat, als u in Christus bent. Het is gewoon de vraag, wanneer? Christus is daar al, de Vader ziet u daar al. En ik zal het u voorlezen. Hij heeft ons mede opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelse gewesten in Christus. Een plaats gegeven. God ziet ons daar al. Is het niet zo dat wij met hem zullen regeren voor 1000 jaar nog? We terugkomen met hem zullen regeren? Of we nu leven of sterven, we zijn in hem. God verkoos u in Christus. En elk facet van het leven van de Heer Jezus waren wij bij. En Paulus pakt dan de hoofdonderdelen. Het is met name Paulus die die term hier uithamert en vergroot. U bent in hem, met hem gestorven. U bent nog met hem gekruisigd, gestorven. U bent opgestaan, u bent levend geworden met hem. U bent al in de hemelse gewesten. U leeft nu voor hem. U zal met hem regeren. Alles in hem. Daarom zijn die versen van Romeinen 8 onlosmakelijk met Christus verbonden zo waar. En die staan niet op zichzelf. Dat is niet een attachment aan ons geloof. Dat is niet onze verlossing met een stukje zekerheid erbij. En ieder die in Christus is, daarom zei ik in het begin ook, als u in Christus bent, dan is het oké. Als u in hem bent, dan bent u in hem. Eens en voor altijd. Eeuwig verbonden. Van de eeuwigheid verleden verkoos de Vader ons, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht, om het zo maar even te zeggen. En alles daartussenin. Alles daartussenin waren wij met Christus verbonden. Er was nooit een moment dat God de Vader u los van Christus zag. Er is nooit een moment dat God de Vader u los ziet van Christus. God ziet u alleen maar in Christus. U bent in Christus. Begrijpt u nu ook? Weet u dat nog? Een paar jaar geleden toen ik de preken gaf over Marcus hoofdstuk 10 vers 45. Dat hij zijn leven gegeven heeft als een losprijs voor velen. Dat wij toen gezegd hebben, Christus gaf een specifiek offer. Voor wie betaalde hij? Maar nu kan u heel eenvoudig het antwoord geven. Voor iedereen die in hem was. Die voor de grondlegging van de wereld aan hem, die in hem geplaatst waren door de Vader. En allen die uiteindelijk, dezelfde groep, die onberispelijk voor de Vader zal staan, heilig en volmaakt. Een compleet plan. Wat klinkt als een klok. Wat draait als een eenheid, vanuit de drie eenheid. Volmaakte harmonie. Het waren uw en mijn zonden die op Christus werden geplaatst. Jezus betaalde de prijs van de uitverkoren voor een ieder die in Jezus Christus gelooft. Want alle gelovigen zijn degenen die in Christus al zijn. Het moet nog realiteit worden hier op aarde, maar dat is... Daar ben ik nog niet. Ik zeg alleen dat we verbonden zijn met Christus. Weet u wat Martin Luther op een gegeven moment zei? Martin Luther omschreef het, zei: door geloof bent u zo nauw verbonden met Christus, dat u met zekerheid kan zeggen: Christus' rechtvaardigheid, zijn overwinning, zijn leven behoren mij toe. Christus daarentegen zegt het volgende: ik ben een zondaar. Dat zijn of haar zonden komen mij toe. Die zijn van mij. En zijn en haar dood is mijn dood. Omdat ze verbonden zijn met mij. En ik met hen. Begrijpt u hoe nauw wij verbonden zijn met Jezus Christus? Of u het ook zo beleeft en ervaart. Dat is wel anders. Maar zo is het. Zo is wat de Bijbel het ons leert. Wat een rijkdom. We zijn in Christus. We zijn in hem. Verkoren. Voor de grondlegging van de wereld. En God laat ons in dat vers zien dat wij nog verder door kunnen kijken. Opdat wij heilig en onberispelijk voor hem zouden staan. Zekerheid. Feit. Maar dan moeten we wel leven in Christus. Dan moeten wij leven in Christus. En hier komt het hele belangrijke punt. En zo straks was ik een klein beetje buis, want toen zei ik, ik moet een vers opzoeken, maar dit vers moet u opzoeken. U heeft geen keus. Dit vers moet u opzoeken. In Johannes hoofdstuk 3, vers 23. Het is leuk als hier staat dat je opdrachten mag geven. Leven in Christus. In Johannes hoofdstuk 3, vers 23. Want hoe leven wij nu uit Christus? Hoe wordt dit nu in de praktijk van ons leven? Wat voor invloed heeft dit nu? Ik kan u een theologisch concept neerleggen. Ik kan u de rijkdom laten zien van Gods woorden dat wij uitverkoren zijn in Christus. Ik kan u laten zien dat wij in elk facet van het leven van de Heer Jezus, dat wij verbonden waren met Hem. Maar wat is nu leven in Christus? Hier begint het mee. Door geloof in Jezus Christus te hebben. Door uw geloof en vertrouwen op de Heer Jezus Christus te stellen. In Johannes hoofdstuk 3, vers 23. Dit is zijn gebod. Dat wij geloven in de naam van de Zoon van Jezus Christus. Geloof, mensen, is de sleutel. En niets anders. Geloof, stel uw vertrouwen op de Heer Jezus Christus. Ik weet niet wie er in Christus geplaatst is voor de grondlegging van de wereld. Ik weet niet wie er aan het eind allemaal bij zullen zijn. Maar één ding is zeker, dat de uitnodiging daar zal zijn voor iedereen. En dat de opdracht voor iedereen hetzelfde is. Niet eens om alleen maar binnen te komen. Als u hier vandaag aanwezig bent en u heeft uw vertrouwen nog niet op Jezus Christus gesteld als uw persoonlijke verlosser, dan is dit het moment. Als u het weigert, dan kan ik op dit moment zeggen, ik weet nog steeds niet of u in Christus bent of niet. Of u ook werkelijk daar zal zijn of niet. Als u zo doorleeft, dan kan ik u vertellen dat u de eeuwige woestijn in gaat. De eeuwige verdoemenis, dat de hel daar zal zijn, omdat dit het grote gebod is waar iedereen zich aan moet houden. Dit is het gebod waar oordeel over zal geveld worden. En sorry voor alle, misschien wel heel eenvoudig, en ik begrijp de liefde daarin, ik doe dat zelf ook. Dat wij andere woorden gebruiken om hetzelfde te zeggen. Frans had vanochtend willen wij buigen voor Christus. Moet ik heel eerlijk zeggen, buigen voor Christus is niet de opdracht. Christus liefhebben is niet de opdracht. De hoogste opdracht bedoel ik dan. Hè? Of de eerste opdracht zou ik misschien beter kunnen zeggen. Het eerste, waar alles mee begint, is dat wij geloven. Heel eenvoudig woord. Kleine kinderen kunnen dat. Vanochtend vroeg Frans, geloven jullie in de Heer Jezus? Ja, natuurlijk geloven wij in de Heer Jezus. Voor wat zij weten, nemen ze hem als waar aan. Maar nagelang wij verder gaan in deze brieven en de verlossing en Christus steeds helderder en duidelijker wordt voor u. Wat is het dan ook nog voor u? Als u hem al erkent als uw verlosser en zoveel doen dat. Is omdat geloof alles wat u van hem leert en over hem leert, dat u dat ook aanneemt en daar ook op vertrouwt. Dat u dat ook gelooft. Dat u uw geloof gaat vullen. Dat is het gebod, dat u gelooft. In de naam van Jezus Christus. Wij gebruiken misschien wat te veel synoniemen. Dat was het woord wat ik net noemde. Ja? Kom tot hem. Neem hem aan. Buig voor hem. Bent u wederom geboren? Zal ik u eerlijk zeggen, even het kaf van het koren scheiden. Stel uw vertrouwen op Jezus Christus alleen voor de verlossing. En als u dat gedaan heeft, of doet en gedaan heeft, dan kan ik u zeggen, u bent en u was al voor de grondlegging van de wereld in hem. En nu gaan alle zegeningen, kunt u uw eigen maken. Nu begint het pas in ons leven. Nu begint leven in Christus. U was al verkozen in Christus. U was al verbonden in Christus. Maar nu begint leven in Christus. Of leven met Christus. Maar ik zou liever zeggen leven in Christus. Wilt u met mij meegaan naar Johannes hoofdstuk 15 vers 1? Ik wil twee aspecten aan u meegeven deze ochtend. Van wat leven in Christus is. Eigenlijk drie. De eerste heeft u al gehad. Geloven in Christus. Dat is niet eenmalig. Ja, eenmalig. U vertrouwen op Christus plaatsen en uw zonden zijn vergeven. U krijgt de rechtvaardigheid van Christus toegeschreven. Maar dan bent u binnen. Dan bent u in zijn huisgezin. En dan bent u één met hem. En dan mag u gaan groeien. En dan mag u steeds verder groeien in uw geloof. Blijven geloven. Het geloof uitbouwen. Christus. De eenheid met Christus gestalte geven. Is dat het niet? En dat begint met een relatie. En eigenlijk nergens anders wordt de Heer Jezus, stelt de Heer Jezus dat zo duidelijk dan in Johannes hoofdstuk 15 vers 1. En dat gaat over de ware wijnstok. We weten dat. De ware wijnstok. Rijker kan het niet. Laten we eens even lezen. Jezus zegt hier, ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Wat zegt de Heer Jezus hier? Je bent verbonden met mij. Je bent verkozen in mij. Heel eenvoudig en misschien heel bruut gezegd, niet met de vader. Ja, en andere teksten zegt hier, ja, als je mij lief hebt, heb je de vader lief. Wie in mij gelooft, wordt kind van mij, maar wordt ook kind van de vader. Maar hier is hij heel exclusief, want het gaat over leven. Dan zegt hij, ik ben de ware wijnstok. Niet zomaar een wijnstok, ik ben de ware wijnstok. En mijn vader is een landman, die draagt zorg. En die is heel bezorgd over wat er allemaal gaat gebeuren in je leven. Vers 2. Elke rank aan mij die geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elk die wel vrucht draagt, snoeit hij. Opdat ze meer vrucht dragen. Wel, we zouden zeggen, wel, iedereen die met Christus verbonden is, die is met hem verbonden. Maar hier worden ze weggesnoeid. Maar we moeten het wel in de context lezen. Dit is het laatste avondmaal. Hoofdstuk 12 tot hoofdstuk 19 is allemaal in die bovenkamer. Alle gesprekken die Johannes onder de leiding van de Heilige Geest opschrijft, dat betekent dat Judas net weg was. Judas was net weg. En hoeveel mensen hadden niet gezegd, we volgen de Heer? Hoeveel mensen hadden hem niet gevolgd in de massa? Voor genezing? Voor eten? Het was fijn bij hem. Ze waren onder indruk van zijn woorden. Maar de Heer Jezus zegt, wel, iedereen die denkt dat hij met mij verbonden is, is niet altijd met mij verbonden. Wie werkelijk met mij verbonden is, die zal vrucht dragen. Kijk maar eens, vers 3. Het einde van vers 2. Opdat zij meer vrucht dragen. Dat is de snoeiwerk van de Vader. En dan vers 3. Gij nu zijt rein. Judas was weg. Jullie zitten hier als gelovigen. Jullie 11 zijn over. Jullie hebben je vertrouwen in mij gesteld. Dat ik tot u gesproken heb. Maar dan keert hij het om. Blijf in mij. Het is even de eerste keer dat de Heer Jezus hierover spreekt. Blijf in mij, gelijk ik in u. Hier bevestigt de Heer Jezus van, ik blijf in jullie, maar blijf ook in mij. Blijf in mij. En hier zien we eigenlijk een vitale relatie met de Heer Jezus in. Een vitale. Een levendmakende relatie. Een relatie waar we verbonden zijn met Christus. En alles vanuit die verbondenheid met Christus uitleven. Vers 4. Dan gaan we trouwens vrucht dragen. Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als ze niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien gij in mij niet blijft. Maar voor de grondlegging van de wereld heeft God dat in geestelijk opzicht bewerkt. Christus zijn verlossing staat vast en hij moet nog naar de kruis op dit moment om te betalen voor de zonde voor alle gelovigen. Maar hij zegt, ik ben de ware wijnstok. En hij haalt een heel eenvoudige analyse aan. Hij zegt gewoon, kijk, dit is een wijnstok. Daar horen al die ranken en die takken die daaruit voortlopen. Die kunnen alleen maar leven als ze daarmee verbonden zijn. Als ze een vitale, levende relatie met hem hebben. Met mij, zegt de Heer Jezus. Want ik ben de ware wijnstok. Daarom zeg ik ook in het begin, alles draait om Christus, mensen. Christus is centraal in de prediking. Christus is centraal in uw en mijn leven. En dan staat er ook nog zo mooi bij, want zonder mij kunt gij niets doen. Wij leven als gelovigen in de volle afhankelijkheid van Jezus Christus. En we moeten in hem blijven. Jezus bevestigt hier al dat ze er zijn. Hè? Hij zegt niet van jullie moeten bij mij binnenkomen. Jullie moeten komen tot mij. Jullie moeten bij mij blijven. Jullie positie is al verzekerd. Want jullie zijn rein om mijn woord. Jullie hebben al geloof. Jullie zijn al in Christus voor de grondlegging van de wereld verkozen. Jullie zullen de op dat zeker krijgen. Jullie heilig en rechtvaardig en onberispelijk voor de Vader zullen staan. Maar blijf in die vitale relatie. Blijf in mij. En dit is waarnaar we moeten streven. Is het niet die vaste, ononderbroken relatie met Christus? Wanneer gaat het fout in ons leven? Wanneer we niet die relatie met Christus hebben. Wanneer we niet ingeplucht zijn in de wijnstok. Maar Christus eigenlijk zegt tegen ons en in ons hart en in ons geweten, maar de Geest ons aanspoort en oproept en zegt, blijf in Hem, want dat is alles wat de Geest doet. Blijf in Christus. Blijf in Christus. Blijf bij Hem. Blijf in Hem. En als u zich afvraagt, hoe? Eigenlijk is het heel makkelijk. Ik zal zelf de tekst er eens even bij pakken. Johannes hoofdstuk 15. Ik heb die teksten niet uitgeprint. Maar kijkt u eens verder mee. Wat betekent dat nu in praktische zin? Hoe kunnen wij in Christus blijven? Kijk eens naar vers 7. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt gij maar wat u wilt. Wat is dat? Dat is gebed. En het zal u geworden, oftewel het zal gegeven zijn. Iemand die in Christus is, is zo met Christus verweven, is zo in Christus dat hij alleen maar één ding wil, dat Christus verheerlijkt wordt. Zijn hele gebedsleven is erop gericht dat Christus verheerlijkt wordt. Kent u dat gebedsleven? Dat u niet, dat had ik vroeger, ik noemde theologische dingen op bij mijn hemelse Vader. Oh, u bent groot en dat is niet verkeerd. Begrijp me goed. Groot en almachtige God. U bent hoog verheven. Zo begint dat onze Vader ook. Hè? Ik heb ook moeten leren dat er een andere kant van mijn gebedsleven is. Die ik vaak in de binnenkamer van mijn leven doe. Vader, ik ben uw kind. Mag ik even met u spreken? Mijn hart is bewogen, Vader. Of mijn broer. Ik weet niet of die in Christus geplaatst is door u. Maar ik zou zo graag zien dat hij tot wedergeboorte zou komen, Vader. Kan ik een instrument zijn in uw hand? Ik weet het niet. Vader, ik voel me vandaag zwak. Mijn geloof is zo dun. Wilt u mijn geloof vandaag kracht geven? Ik ben een zwak mens. Ik heb oudere jongens. De tijd is nog zo kort en mijn verantwoordelijkheid zo groot. Wilt u mij wijsheid geven hoe ik met mijn jongens kan praten? Leer mijn Vader ook om met u te wandelen. Als een vader. Ik mag uw kind zijn. Weet u dat we daar volgende week nog eens over verder gaan? Ik kan u vast een tipje van de sluier oplichten. Volgende week gaan we spreken over vers 5. Niet dat ik u wil belasten met hetgeen we dan gaan doen. Maar kijk eens wat daar staat. En ik wil u gewoon even een tipje van de sluier. In liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van hem te worden aangenomen. Weet u wat het is? Dat is adoptie. Als wij nu al verkozen zijn in Christus, dat is een hele geestelijke wandel. En als de Heer Jezus zo het eenvoudig maakt en zegt van blijf in mij, als ik in jullie. Dan is eigenlijk spreekt de Heer Jezus al bijna over, je bent in ons gezin. Je bent opgenomen in een nieuw gezin. Ga ook leven zoals in ons gezin. En wat begint dat mee? Het begint gewoon met mijn Vader te spreken. Niet afstandelijk naar mijn hemelse Heer over alle dingen die waar zijn over hem. Die zo waardevol zijn. En blijf dat doen. Hè? Dat is niet mijn punt wat ik hier maak. Maar dat ik leer om gewoon, zoals ik met u spreek, met mijn Vader te spreken. Gewoon met gewone woorden wie ik ben. En weet u dat dat zo bevrijdend werkt? Vraag maar. En het zal gegeven worden als ik in hem ben. Maar kijk nog eens verder, als we dan even verder gaan in vers 9 van Johannes weer 15. Als u dan inderdaad vraagt van hoe kan ik een vitale relatie met de Heer Jezus onderhouden, is in gebed, in liefde. Gelijk de Vader mij heeft lief gehad, heb ook ik u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Maar ik kan geen mooiere tekst pakken dan die van vanmorgen. Romeinen 9, we zijn voor eeuwig geliefd door de Heer Jezus Christus. En hier komt het feitelijk uit, liefde brengt ons niet binnen in de familie. Maar in de drie eenheid is de volmaakte liefde. En waar roepen wij ons elkaar naartoe op? Door elkaar lief te hebben, dat is niet kunstmatig van ik moet. Nee, Heer, leer mij dat. Leer mij om mijn vrouw lief te hebben. Aan de buitenkant zo'n godsvruchtige vrouw, totdat je er 7 dagen op 24 mee leeft. Dan komt de ongerechtigheid bij mij naar boven en bij haar. Leer mij, Heer Jezus, om haar lief te hebben. Dat ik, en dan kijk ik al naar hoofdstuk 5 van Efeze. Mannen, heb uw vrouwen lief zoals Christus de gemeente lief heeft. Hij stierf voor zijn gemeente. Hij legt zijn leven af. Nou mannen, dan hebben wij nog een eindje te gaan. Maar wat hier ook staat is dat we elkaar lief hebben. En bovenal de Heer. Vers 10. Als u vraagt hoe u vitale relatie met de Heer Jezus kan onderhouden, vers 10. Indien gij mijn geboden bewaart. Wat is een vitale relatie? Dan staan wij onder het gezag van onze liefdevolle Vader. En van de Heer Jezus leven. Heer, ik wil graag doen wat u van mij vraagt. Het gaat hier niet over perfectie, het gaat niet over volmaaktheid, het gaat hier over progressie. Het gaat hier over richting, het gaat hier over doel. Heer, als u in Efeze hoofdstuk 4 al laat zien dat wij opdat wij heilig en onberispelijk voor u staan, dan is dat onze drive, dan is dat ons motief om vandaag u verder gestalte te geven, Heer Jezus. En dit doen wij niet met zwaarmoedigheid, hè. Kijk eens naar vanzelf. Dit heb ik tot u gesproken op dat mijn blijdschap, vreugde, is het kenmerk van een christen. Van iemand die in Christus is, zijn positie begrijpt en zijn relatie met de Heer Jezus onderhoudt. En een vitale relatie met de Heer Jezus heeft. Alleen al het feit dat we kunnen zeggen, onze Vader die in de hemel zijt. Dan sta je stil en zeg je dank u wel. Dat u mijn Vader bent. Dat ik verkozen ben in Christus. Dat in Christus de volledige prijs van al mijn ongerechtigheden zijn betaald. Eens en voor altijd verbonden. Mogen wij die vitale relatie in Christus aan. Blijf in mij, zegt de Heer Jezus. Gelijk ik in u blijf. En dat is permanent. Blijf ook zo in mij. Dat is een vitale relatie. Weet je wat er nog een ander is? Dat het een alomvattende relatie is met de Heer Jezus. En wat bedoel ik daarmee? Laat ik u het zo zeggen. Weet u wat een van mijn grootste problemen is? En dat is ook wat ik met mijn vader bespreek. Dat ik inderdaad zeg van Heer, als Christus zo verbonden is met mij. En ik met hem. Mag dat zichtbaar zijn in elk facet van mijn leven? Heel vaak hebben wij de verlossing als onderdeel van mijn leven. Heel vaak hebben wij Christus als facet van ons leven. Het christendom of je christelijk geloof helpt je in ons leven. Begrijpen jullie wat ik daarmee bedoel? Dat ik hem zelfs, al wil ik verder, dat ik hem zeg van ik betrek hem in bepaalde gebieden van mijn leven. Sterker nog, als ik dan inderdaad zeg van Heer, ik betrek u in alle gebieden van mijn leven, hypothetisch, dan beperk ik hem in elk gebied nog maar beperkt. Dat is mijn handicap. Dat is mijn probleem. Zie, we hebben allemaal een diepe verlangen om Jezus Christus in ons hele leven te betrekken. Wij willen voor Christus leven, is dat niet wat we zeggen? Zal ik u eerlijk zeggen dat het eigenlijk wat scherper moet? En het is geweldig, maar het moet scherper. Wij moeten Christus niet betrekken in ons leven. Hij heeft al woning in ons gemaakt en we zijn al in hem. Wij moeten Christus leven. Christus is ons leven. Of ik nu leef of sterf, ik ben van de Heer. En wat Paulus daar eigenlijk zegt is een stap verder. Wij betrekken Christus niet in ons leven. Wij stappen in Christus. Wij zijn in hem. En leven vanuit hem. Dat is een stap verder. En als dat voor ons helder gaat worden. Als uitkomst van deze preek. Is het niet zozeer dat wij Christus betrekken bij ons leven. Maar als wij verkozen zijn in hem. Als wij verbonden zijn met hem. Dan leven wij in hem. En dan kunnen wij ook zeggen. Al zou alles ons ontvallen. Het is wel met mijn ziel. Is het niet? Het is wel met mijn ziel. Er komen de golfslagen van dit leven op ons af. Christus wordt niet weggespoeld, want ik ben in Christus. Dan is Christus ons bestaan geworden. Wat een rijkdom. Dat we gaan zien dat wij eens en voor altijd verbonden zijn met Christus. En dat dat werkelijkheid geworden is op het moment dat u tot wedergeboorte kwam. Dat u uw geloof in Christus geplaatst heeft. En dat wij nu nog steeds geloven in Christus. En dat wij ons vertrouwen nog steeds op hem stellen. En dat uitbreiden. En zeggen, Heer, wij vertrouwen niet op u. Wij leven in u. U bent ons leven. Wij moeten onze positie leven. Dat is eigenlijk wat ik zeg. Het moet een alomvattende relatie zijn. Paulus sprak daarover. Die inderdaad zo zegt in Romeinen hoofdstuk 9 vers 1. Ik spreek de waarheid in Christus. Al zijn spreken in die brief was in Christus. Hij groet Priscilla en Aquila, mijn medearbeiders in Christus. En wat voor medearbeiders waren dat? Dat waren dubbelarbeiders, hè? Die waren ook tentenmakers en de evangelieverkondiging. En in mijn optiek is Paulus niet schuwt hier niet om beide te zeggen. Medearbeiders. In Christus. Zal ik u eerlijk zeggen, dit is wat wij moeten vastgrijpen door ons geloof. En ik gebruik weer dat woord. Dit is wat wij geloven. Wij zijn in Christus. We zijn eens en voor altijd met hem verkozen. In hem verbonden. Alles is voor ons bewerkt. De prijs is betaald. Nu leven wij Christus. Wij leven in Christus. Daar is ons leven. Dat is wat Colossense 1:13 zegt. Wat Frans vanochtend las. Dat wij overgeplaatst zijn van de duisternis naar het koninkrijk van het licht van zijn zoon. Wij leven daar al. Ik mag even naar Colossense gaan, als we daar toch zitten. 2 vers 9 en 10. Het is een allesomvattende verbintenis. Een allesomvattend relatie met Christus. En we hebben daar gewoon een eenvoudig kinderlijk geloof voor nodig. Colossense 2 vers 9 en 10. Heel de verlossing was altijd met Christus verbonden en hier wordt dat zo. En wij met hem voor eeuwig, want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Dit zegt iets over Jezus Christus. De volheid van God woont in hem. We vergeten het volgende stukje wel eens, hè. En dan is het wel eens jammer dat de versen daartussen staan, want het gaat gewoon verder. En gij, mijn dierbare broeders en zusters, hebt die volheid verkregen in hem. Wat u daarmee ziet is dat de volle verlossing, de volle genade en de volheid van leven alleen maar te vinden is in Christus. Er staat hier niet dat wij de volheid van God als goddelijkheid gekregen hebben. Wij zijn geen God en we zullen dat nooit worden. Maar de volheid die Christus had en dat hij met ons wilde delen als erfgenamen, die zullen wij verkrijgen. Die volheid hebben wij gekregen. Niemand kan uit Christus gaan. Ziet u dat? Heeft u dat begrepen vandaag? Niemand kan eruit. Mijn schapen horen naar mijn stem en ze komen. Ons geloof mag nog zo zwak zijn en wankelen op momenten dat ik zelf inderdaad het uitroep naar de Heer. Heer, sterk mijn geloof. Laat mij zien wie Christus is, want dat is waar mijn geloof het anker is van mijn geloof, is in Christus. U en mijn positie staat voor eeuwig vast. Alles wat we nodig hebben, hebben wij gekregen. Alles. En dan zijn we precies terug bij Efeze hoofdstuk 1, vers 3 en 4. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons met alle geestelijke zegeningen in de hemelse westen gezegend heeft in Christus. Waar ik het weer terugkoppel, want dat was een doxologie, ja, een declaratie van alles wat God de Vader in Christus verwezenlijkt had. En we zijn daar weer en zeggen van alles is ons gegeven in de hemelse gewesten. Mensen, u kan niks meer ontvallen. Als u in Jezus Christus bent, dan bent u veilig. Maakt niet uit hoe u leeft. Het maakt niet uit wat u weet van de Bijbel. Het maakt niet uit wat u vergeet van de Bijbel. Dat doen we allemaal ook, hè. Het maakt niet uit hoe trouw u naar de kerk kan komen. Het maakt niet uit hoeveel u geeft aan de kerk. Het maakt niet uit hoe krachtig u bent en hoe sterk of zwak u bent en u graag meer tijd had willen investeren in de grote dingen van God. Om nog een erfenis voor de Heer na te laten. En ik kan alleen maar zeggen, als u in Christus bent, dan is het goed. Als u in Hem bent, dan hoop ik dat u rust in uw ziel ontvangt en dat u vandaag niet opgejaagd wordt. Maar dat u heel eenvoudig een levende, vitale relatie met de Heer zoekt. En een alomvattende relatie, want u heeft alles gekregen dat elk gebied van uw leven Christus is. Dat alles voor Christus telt. Niet alleen maar uw geestelijk leven. Niet alleen maar uw gebedstijd, alsof uw geestelijk leven en uw gewone leven gescheiden is. Maar dat alles van uw leven, uw werk, uw onderhoud van uw huis, dat alles wat de Heer u geeft, uw lichaam, zie het als een geschenk van de Heer en leef het uit als zijn. Want dit is leven in Christus. En als u hem niet kent, dit is het moment. Geloof in Jezus Christus alleen voor de verlossing van uw ziel en alles wat ik u vandaag verteld heb, zal het uwe zijn. Tot in eeuwigheid. Vader, ik dank u dat u zo goed bent om zo'n rijkdom aan het begin van deze Efezebrief neer te zetten. Heer, al hebben wij de afgelopen weken, ik zou bijna zeggen, mogen snoepen, mogen proeven van uw heerlijkheid, Heer, in de uitverkiezing. En dan bedoel ik de weken dat ik sprak, Heer. Dat u ons heeft laten zien hoe rijk de uitverkiezing is en hoe eenvoudig het is. Maar nu had u vandaag namelijk ons mee hier naar de piek. U heeft ons verkozen in Christus. Want daarin zijn we veilig. U heeft ons voor de grondlegging van de wereld al verkozen in Christus. En verbonden met Christus. En u heeft dat laten zien dat in elk facet van het leven van Christus wij met hem waren. En hij onze vertegenwoordiger op dit moment voor u is, Heer. U ziet ons in Christus. U ziet ons als wij geloven in uw Zoon alleen, Heer. Dan ziet u ons volmaakt. Gekleed met de rechtvaardigheid van Christus. Dan zijn wij al daar. En dan kunnen wij alleen maar zeggen, Heer, mogen wij dan onze positie verder uitleven. Niet vermanend, Heer, maar instruerend ons eigen hart dat wij Christus leven. En dan zie ik uit, Heer, wat u gaat doen in onze harten en in onze gemeente. En in onze relaties. Maar dan zie ik vooral uit, Heer, naar hoe wij mogen groeien in onze relatie met de Heer Jezus Christus. In zijn naam bidden wij, Vader. Amen.